En centraal zijn eigenlijk die woorden dat we in Christus Jezus zijn geschapen. Vandaag. Vorige keer ging het over dat we geschapen zijn. Nu gaat het erom dat we in Christus Jezus zijn geschapen. Je mag de eerste dia wel laten zien. Ja, hier staan eigenlijk de drie preken. Ik kan me voorstellen dat je af en toe afvraagt, wie ziet er nou wat ik doe? Stel je zit hier in de kern en je doet geluid of het beeld, dan kun je afvragen, wie ziet er nou wat ik doe? En zolang alles goed gaat, hebben mensen niet eens door dat ik bezig ben. Wie ziet er wat ik doe? Als je je huis hebt opgeruimd en de rest van het gezin komt thuis, wie ziet er wat ik doe? Wie ziet er wat ik heb gedaan? Maar ook als je iets heel zichtbaars hebt gedaan, je hebt een bedrijf gered van de ondergang, of je hebt een of andere prestatie geleverd, kun je nog steeds jezelf afvragen, wie ziet er wat ik doe? Morgen zijn ze het vergeten. Soms lijkt werken, hoorde ik van iemand, het lijkt op plassen in een zwarte broek. Als je een zwarte broek aan hebt en je zou erin plassen, weet je, dat geeft even een warm gevoel, maar niemand ziet het. Ja, toch? Nou, onderliggend aan die vraag wie ziet wat ik doe, ligt een andere vraag. En dat is de vraag, wie ziet wie ik ben? Wie ziet er nou wie ik ben? Toen ik informatica studeerde, 20 jaar geleden, dan moet je zo'n scriptie schrijven. En dan ben je een scriptie aan het schrijven, op verjaardagen kan je er niet echt de blits mee maken, want niemand snapt wat je aan het doen bent. Sterker nog, ik schreef die scriptie samen met een medestudent en wij vroegen ons af of onze begeleider onze scriptie wel las. Dus wat hadden wij gedaan? Ergens midden in de tekst hadden wij een zinnetje gezegd, Joost is gek, maar onze begeleider heette Joost. We dachten, als hij die tekst leest, dan komt hij hierop terug. Nou, we hebben het nooit echt ontdekt of hij het had gelezen. Maar het gaf niet, weet je, het gaf niet zo'n goed gevoel. En ik, waar doe ik dat nou voor? En toen ik later in de IT ging werken, het eerste rapportje wat ik schreef, dat werd door 6 mensen gelezen en die gingen ermee aan de slag. Wauw, dat is wat. Ze zien wat ik doe. En dat voelde goed. We zijn bezig met een serie preken over werk. En dat is omdat er gewoon heel veel aan de hand is met werk. Mensen lijken steeds harder en steeds langer te werken. Mensen werken, het laatste, ook onder steeds meer druk. Maar we hebben ontdekt dat werken op zich goed is. Dat toen God de mensen schiep, dat ze werkten in het paradijs. Heel onverwachts, maar in het paradijs waren Adam en Eva aan het werk. Dus werk op zich is goed, maar er is iets fout gegaan met werk. En het komt trouwens ook weer goed met werk, want we zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Dat betekent dat straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat we ook aan het werk zullen zijn. Maar wat is er nou mis met werk? Nou, we hebben gezien dat God mensen heeft gemaakt om te werken, dat werken een doel is. Maar wat je ziet, is dat voor veel mensen werk geen doel is, maar een middel. Mensen werken, als je zou vragen, nou waarom werk je nou? Dan zullen mensen zeggen, ja, om geld te verdienen. En op zich, daar zegt de Bijbel ook nog wel wat goeds van. Hè? De Bijbel zegt, wie niet werkt zal ook niet eten. Maar als je alleen maar werkt, of als de belangrijkste reden is om geld te verdienen, of om meer geld te verdienen, meer geld dan je buren, meer geld dan je overbuurman, dan ben je dus nooit meer klaar. Want op het moment dat je zoveel geld hebt verdiend, dat je als je buren, dat je kunt verhuizen naar een betere wijk, begint het opnieuw. Maar je weer nog meer geld verdienen, je bent nooit meer klaar. Geld is een middel, of werk is een middel geworden om meer geld te verdienen. Werk als middel. Sommige mensen, die werken om status. Hoe kijkt mijn omgeving naar mij? En daar kies je een baan bij, waar die een goede status heeft. En volgens mij kan je het zien aan het onderwijs. Vroeger zaten er heel veel mannen in het lager onderwijs. En tegenwoordig moet je ze met een kaarsje zoeken. En ik denk dat een van de redenen is, is omdat het onderwijs niet zo hoog aangeschreven staat. Als je onderwijzer bent, nou, dan ben je niet echt meer de man. Toch? Waarom worden mensen dokter? Worden mensen dokter om mensen te helpen? Sommigen wel. Maar er zijn ook mensen die worden dokter omdat het gewoon goed is. Je hebt status. En als je chirurg bent, dan ben je nog meer. En mensen kijken, werk is een middel geworden. Sommige mensen kiezen een baan om zich te bewijzen tegenover hun ouders. Hé, maar ik kan het ook. Wat jij hebt gedaan, papa, dat kan ik ook. En ze zullen nooit hardop zeggen, maar dat is wel de reden waarom ze het een en ander doen. Ze moeten zich bewijzen. En soms tegen wil en dank. Ze willen zich niet bewijzen, maar ze doen het wel. En je bent nooit klaar. Want papa heeft altijd wel een reden om aan te geven dat hij het toch nog beter deed. Of dat er iets ontbreekt aan jou. Het is natuurlijk nooit helemaal zo. Maar heel veel mensen werken om iemand te zijn. En dan ben je nooit klaar. En dat is een van de dingen waarom het fout gaat met werk. Mensen vinden geen rust omdat ze nooit klaar zijn. Tim Keller, die ik ook in de vorige preek al aanhaalde, die zei, er zit bij veel mensen een werk onder het werk. En dat is namelijk dat werk om iemand te worden. Bewust of onbewust zit dat bij veel mensen, zit dat erachter. Opgelegd of gezocht. Vorige week preekte ik in Houten. En hield ik dezelfde preek die ik 2 weken geleden hier heb gehouden. En na afloop had ik een gesprek met een arbeidsdeskundige. En die zei, de meeste mensen die problemen hebben met hun werk, die hebben problemen vanwege hun identiteit. Daar komen ze niet mee uit. Nou, die bevestigde eigenlijk wat ik vanochtend ook aangeef. Werk heeft alles te maken met wie je bent. En het is interessant om met die kennis het Bijbelgedeelte te gaan lezen wat we hebben gezien. Je mag het tonen. Het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, dat gaat natuurlijk niet alleen over werken. Het gaat over wandelen. Het gaat over heel je leven. Maar dan gaat het in ieder geval ook over werk. We zullen straks ook iets anders invullen. En die eerste 3 versen die vertellen hoe het leven eruit ziet. En ik heb die brief van de Efeziërs die gebruikt heel veel woorden. Is heel rijk aan woorden. Ik heb geprobeerd de essentie eruit te halen. En die aan jullie te laten zien. Nou, wat zegt Paulus? Paulus zegt, jullie waren dood door jullie levenswandel, die in overeenstemming was met deze tijd die voorbij gaat. Die in overeenstemming is, jullie levenswandel is in overeenstemming met de heerser van de lucht. Jullie levenswandel was in overeenstemming met die heerser die nog steeds de mensen om je heen beheerst. En die jullie verlangens beheerste. En daardoor waren jullie van nature, stonden jullie bloot aan Gods toorn. Nou, laten we even goed kijken wat daar staat. Jullie levenswandel was in overeenstemming met deze tijd die voorbij gaat. Als je kijkt in je Bijbel, dan staat er, jullie waren dood door de misstappen en zonden, heb ik even gezegd, levenswandel, waarmee jullie de weg gingen van de God van deze wereld. Nou, God van deze wereld heb ik vertaald met deze tijd die voorbij gaat. En dat is wel wat anders. In het Grieks staat het woordje aion. En aion dat betekent tijd. Of tijdsgewricht. En Paulus schrijft dus, jullie waren dood omdat jullie wandelden overeenkomstig deze aion. En nou kun je denken, ja, Paulus schrijft aan Griekse mensen. En voor de Grieken was aion was ook een god. Dat was de god van de tijd. En vandaar dat de Nieuwe Bijbelvertaling heeft gekozen om te vertalen met, jullie liepen overeenkomstig de God van deze wereld. Maar er is ook een andere mogelijkheid. En die vind ik wat waarschijnlijker. Aion heeft te maken met tijd. En Paulus was een Jood. En Joden geloofden dat er 2 tijdperken waren. Je had deze tijd. En je had de toekomende tijd. Je had de tijd van de dood. En er zou een tijd komen waarin God mensen ging laten opstaan, wanneer God koning zou worden. Dat is de toekomende tijd. En ik denk dat Paulus het daarover heeft. Paulus zegt, jullie leefden overeenkomstig de tijd van de dood. En straks gaat hij zeggen van, ja, maar God gaat jullie opwekken. En er komt een komende tijd. Dus dat lijkt me waarschijnlijk om het op die manier te lezen. Jullie levenswandel was overeenkomstig deze tijd. Nou, denk aan werk. Heel veel mensen werken om iemand te zijn. En dat zit ook gewoon in deze tijd. Dat zit opgesloten in onze tijd. Daarom werken mensen. Jullie levenswandel was overeenkomstig de heerser van de lucht. Nou, ik zeg er zo nog wat over, maar je kan denken aan de duivel. Terwijl God ons heeft geschapen om te werken, zei de duivel tegen Adam en Eva, hey, ik heb nog een uitdaging voor jullie. Misschien willen jullie wel als God zijn. Je hoeft niet te wachten op God, je kunt zelf iemand worden. Jullie kunnen zijn als God. En toen gebeurde er wat met werk, want toen begonnen mensen te werken om iemand te zijn. Ze hebben geluisterd naar de duivel en ze werken om iemand te zijn. We waren geschapen om te werken en we begonnen te werken om God te worden. En dat is denk ik het diepste wat er achter ligt. Of het meest krasse wat je kunt zeggen, werken om een identiteit te krijgen. Nee, werken om God te worden. En je ziet dat mensen zich continu zelf uitvinden. Denk aan Madonna. De meeste van u zullen misschien niet luisteren naar haar, sommigen van jullie wel. Maar één ding is duidelijk, zij moet zich telkens opnieuw uitvinden. Want wie is ze nou? Wie is ze nou? En ze moet telkens opnieuw, ze moet heel hard werken om iemand te zijn en telkens opnieuw. We werken overeenkomstig de heerser van deze wereld. En dan zegt Paulus, ja, die heerser die jullie omgeving nog steeds beheerst. Je ziet het om je heen. De mensen om je heen werken om iemand te zijn. Heel veel mensen zijn daarmee bezig. En, zegt hij, het past ook precies bij ons. Als jij bent begonnen om carrière te maken en je wil iemand worden, dan dat voldoet aan je eigen behoeften. Nou, vier dingen die je gewoon om je heen ziet gebeuren. En je ziet het ook met andere dingen gebeuren, ook met relaties. Je begint ermee dat een relatie er ook is om jouw behoeften te vervullen. Dat zijn je eigen verlangens. En de mensen in je eigen omgeving bevestigen dat. Ja, daar is ook heel belangrijk natuurlijk dat het ook om jou gaat. Het moet ook om jou gaan. Het gaat toch om jou. En dat is natuurlijk precies wat de duivel wil. Hey, zet jezelf op de eerste plek. En het zit in de lucht. Je hoeft maar een blad te lezen. En het gaat er natuurlijk om dat jij ook meetelt, dat het uiteindelijk ook om jouw behoeften gaat. Je kan dit schema, en het is niet echt een schema, maar je kan deze vier stappen op heel veel dingen toepassen. En het lijkt erop, als je dat leest, dat we gewoon vastzitten. We zitten vast in onze eigen verlangens, in onze eigen omgevingen, wat de duivel ons aanreikt en wat er in onze omgeving gebeurt. En hoe ontsnappen we daar nou aan? Hoe komen we hier nou uit als je eenmaal op dat spoor zit van werken om iemand te zijn? Nou, daar ontsnappen we dus niet aan. Want we hebben de neiging om alleen maar harder te gaan werken. En Paulus, die komt dan met een keerpunt. Hij zegt, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En het lijkt wel of die, wat hij nu gaat zeggen, er bijna tegenover staat. Martin, je mag de volgende laten zien. Jullie waren dood, maar nu zijn jullie met Christus levend gemaakt. Opgewekt uit de dood. En Paulus is dus heel radicaal. Hè? Die zegt van je hebt een weg naar de dood en je hebt een weg naar het leven. Die weg naar de dood gaat vanzelf. Het is alsof je bergafwaarts rent en mensen proberen alleen maar zo hard mogelijk te rennen. En dat gaat lekker bergafwaarts. Maar er is ook een andere weg en daar kom je zelf niet op. Maar God heeft ons levend gemaakt. En niet omdat wij zo goed bergafwaarts konden rennen, maar uit zijn genade. Paulus is heel radicaal. God wekt ons op uit de dood. En hij doet het uit genade. Hij zegt in vers 6, hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. En ik vond het wel aardig waar Paulus eerst zei van, ja, jullie waren onder invloed. Jullie deden precies wat de duivel wilde, die de basis van de lucht. Zegt hij van, en nu zijn jullie opgewekt en zit je nog een etage hoger. Nu zit je met Christus in de hemel. En zo zal hij, vers 7, in de eeuwen die komen gaan, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Waar je eerst leefde overeenkomstig de tijd die voorbij gaat, ligt nu de toekomst open. En kan heeft God alle tijd om je te laten zien hoe die echt is. En dan komt eigenlijk het meest belangrijke. Dat is in vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden. God geeft ons een nieuwe identiteit. Hij schept ons in Christus Jezus. We hoeven niet meer te rennen om iemand te worden. We zijn weer iemand. We zijn in Christus Jezus. God kent ons. En je kan alle beroemdheid nastreven van de wereld, alle status, alle geld. Maar het mooiste en het allerbelangrijkste wat er voor ons is, is dat we weten dat God ons kent. En dat staat hier. God herschept ons. God schept ons in Christus. We zijn iemand, want God kent ons. Hij geeft ons die identiteit. Misschien is dit een goed moment om even te pauzeren. En voor jezelf na te denken. Hoe werk ik nou? Waardoor word ik nou gedreven? Word ik nou gedreven om iemand te zijn? Om het bewijs tegenover mijn ouders? Of mijn vrienden? Dat ik ook wel veel geld kan verdienen? Of ten opzichte van jezelf? Of je baas? Hoe werk jij? Telkens roept Paulus op. Denk nou goed na welke weg je gaat. Wandel nou niet hoe het was. Maar wandel nou hoe je bent. Heel die brief door. Hè? We hebben er vorige keer naar gekeken. Paulus heeft er telkens over. Ga de weg die past bij de roeping die je hebt ontvangen. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Let goed op welke weg je wandelt. Paulus vraagt ons. Wees je nou bewust wie je bent. Het is goed om jezelf te bezinnen. Waarom werk je nou? En hoe laat je andere mensen werken? Als je leidinggevende bent, hoe laat jij andere mensen werken? Moeten ze zich bewijzen voor jou? Of begin je ook bij hoe ze echt zijn? En hoe doe je dat nou? Dat is misschien onze vraag. Hoe ga je nou werken vanuit die identiteit? Hoe ga je dat nou doen? Nou, Paulus schrijft aan christenen, dus één hele belangrijke stap slaat hij over. Hij vertelt niet hoe je die identiteit krijgt. Hij gaat ervan uit dat die mensen die identiteit hebben. Maar daarna vertelt hij wel hoe je vanuit die identiteit kunt leren werken en dus rust kunt vinden. Eigenlijk zegt hij dit. Hij zegt, leef heel bewust vanuit die identiteit. Pauzeer op de goede momenten. Het heeft er alles mee te maken hoe je jezelf noemt. Paulus schrijft in hoofdstuk 1 aan de heiligen. Aan de gelovigen. Aan de mensen die God heeft uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Ik denk dat het goed is om heel goed naar onszelf te kijken en ons de goede naam te geven. Zolang we onszelf zondaren noemen, zullen we heel hard werken, want dan moeten we nog iemand worden. Maar wanneer we tegen onszelf zeggen en tegen anderen zeggen dat we Gods geliefde kinderen zijn, dan benoemen we ons wie we echt zijn. Dan geven we ons de naam die God ons wil geven. Dus benoem bewust wie we zijn. Het tweede wat we kunnen doen om vanuit die identiteit te werken is om ons te laten inspireren vanuit die identiteit. Paulus zegt in hoofdstuk 5, laat de geest je vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. En daarmee heeft Paulus de zondag, nou de samenkomst van de gemeente eigenlijk op het oog. Als je zondag naar de kerk gaat, dan ga je naar de kerk om God lof te brengen. Maar je gaat er ook naartoe om weer eens heel bewust je te laten inspireren. Wie ben ik ook alweer? Wie ben ik? Wie was ik? Oh ja, God heeft mij in genade uitgekozen om zijn kind te zijn. En met die instelling kun je ook hier naartoe gaan. Als je heel de week gewerkt hebt en weer bent vergeten wie je was. Hier naartoe gaan en wie ben ik? Dus laat je bewust inspireren. En op je werk kun je heel bewust vanuit die identiteit werken. Paulus schrijft aan slaven, hoofdstuk 6. Nou, je kunt gewoon maar zeggen, de meeste van ons zijn in loondienst, denk ik. Nou, een slaaf was eigenlijk ook iemand die in loondienst wat dat betreft zo ongeveer was. En dan zegt Paulus tegen die mensen, gehoorzaam je aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt. Dus werk vanuit je identiteit, dat je in Christus bent gemaakt. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus. Die van harte alles doen wat God wil. Doe je werk met plezier. Alsof het voor de Heer is. En niet voor mensen. want u weet dat allen door de Heer beloond worden. Dus ook op maandag kun je heel bewust nadenken, vanuit welke identiteit werk ik? En dan kun je denken aan dit Bijbelgedeelte. Oké, ik werk voor God. Ik ben in zijn dienst. En dan mag je weten dat God ziet wat je doet. God ziet wat je doet. En daar begonnen we mee. Ziet iemand wat ik doe? Ja, God ziet het. Want God heeft je uitgekozen. En hij geeft een belofte. In 1 Korinthe 15, dat is het langste hoofdstuk over de opstanding. Dan vertelt Paulus dat de opstanding van Jezus echt waar is. En dan eindigt hij met deze woorden. Hij zegt, omdat die opstanding echt waar is, kortom, geliefde broeders en zusters, dat is wie jullie zijn, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. God ziet wie je bent en je werk wat je voor hem doet is nooit te vergeefs. Amen.